2 Korinthe 2, en ik lees maar weer even vanaf vers 1. Daar staat: maar ik heb dit bij mezelf voorgenomen, dat ik niet wederom in droefheid tot u komen zou. Want indien ik u rieden bedroef, wie is het toch die mij zal vrolijk maken dan degene die van mij bedroefd is geworden? En ditzelfde heb ik u geschreven, opdat ik komende niet zou droefheid hebben van degene van welke ik moest verblijd worden, vertrouwende van u allen dat mijn blijdschap uw aller blijdschap is. Want ik heb jullieden uit vele verdrukking en benauwdheid des harten met vele tranen geschreven, niet opdat gij zult bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zult verstaan die ik overvloediglijk tot u heb. Doch indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele, opdat ik hem niet bezware, u lieden allen. De zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is, alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt. Die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook, want zo ik ook iets vergeven heb, die ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijge, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Voorts als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken, en als mijn deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus mijn broeder niet vond, maar afscheid van hem genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. En God zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn God een goede reuk van Christus in degenen die zalig worden en in degenen die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Tot zover. We hebben de vorige keer gezien hoe de apostel op alle mogelijke wijze uiteenzet hoe dat zit met zijn eigen omstandigheden. De omstandigheden in de eerste plaats dat hij vele verdrukkingen leidt, en aan de andere kant de omstandigheid dat hij min of meer beloofd heeft aan de Korintiërs om hen te bezoeken, en niettemin heeft hij dat niet gedaan. Van het eerste zegt hij dat de verdrukkingen die hij leidt niet een bewijs zijn dat hij geen apostel is, want daar gaat het uiteindelijk om, zoals uit de latere hoofdstukken blijkt. Maar in tegendeel, die verdrukkingen die hij leidt zijn opdat hij vervolgens vertroost zou worden, en vertroost zijnde zou hij juist in staat zijn om ook deze Korintiërs te vertroosten, zodat de zaak precies andersom ligt, volgens hem althans, hè. De zaak ligt precies andersom dan de Korintiërs denken. En wat betreft het feit dat hij hen, ondanks de belofte, hen niet bezocht heeft, zegt hij dat hij zich had voorgenomen om niet wederom in droefheid tot hen te komen. Dat is hoofdstuk 2, vers 1. Hij is dus niet gekomen om hen nog te sparen. En dat was hoofdstuk 1, nog vers 23, waar hij dat zegt. Want het punt is dat hij er tegenop ziet in elk geval om de Korintiërs te bezoeken. Hij heeft er namelijk ooit een brief geschreven om hen terecht te wijzen. En hij vreest kennelijk dat die terechtwijzing inderdaad niet al te veel geholpen heeft. En in plaats van hen te bezoeken, schrijft hij dus opnieuw een brief in de hoop dat ze deze terechtwijzing wel ter harte zullen nemen. En kennelijk ook in de hoop om hen daarna alsnog te bezoeken. Niet in droefheid, niet om hen terecht te wijzen, maar inderdaad in blijdschap. Dat is de gedachte die in ieder geval tot en met hoofdstuk 2 vers 4 uiteen wordt gezet. En hij doet dat dus onder verwijzing naar de brief die hij eerder geschreven heeft. En van die brief zegt hij dan dat hij die geschreven heeft, dat is vers 4 van hoofdstuk 2, dat hij die geschreven heeft uit vele verdrukking en benauwdheid des harten en met vele tranen. Dat wil zeggen, hij heeft natuurlijk die brief geschreven met daarbij gedachten uiteraard aan de Korintiërs. Hij dacht terwijl hij schreef natuurlijk aan degene aan wie hij schreef. En hij zegt dat hij dat dus gedaan heeft onder vele verdrukking, in benauwdheid des harten en met vele tranen. Dat betekent gewoon dat hij zegt dat hij verdriet heeft gehad in elk geval. maar kennelijk nog heeft over de Korintiërs en de omstandigheden waarin deze gelovigen in Korinthe zich bevinden. Daarbij gaat het uiteraard niet om het feit dat ze gelovig zijn, want dat is geen reden tot droefheid. Integendeel, hij heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat hij daar ook troost in vindt. Hij vertrouwt erop dat dat in orde is, maar hij heeft natuurlijk zijn twijfels over de praktische omstandigheden waarin deze Korintiërs verkeren. En het is in elk geval zo, aan de ene kant, dat zij zich nauwelijks realiseren dat de Heer Jezus Christus leeft en uit de dood is opgestaan. Dat blijkt uit de eerste Korinthebrief. En verder volgt daar automatisch uit dat zij dan kennelijk ook niet op de hoogte zijn van de functie die de Heer Jezus nu vervult ten opzichte van de gemeente en dus ten opzichte van de Korintiërs. Ik moet erbij zeggen dat zij niet de enige zijn die daar nauwelijks een idee van hebben. Maar niettemin, wij leren uit de schrift dat Christus weliswaar zijn koninkrijk op aarde niet openbaart. En anders gezegd, hij heeft zijn koninkrijk als het ware uitgesteld. Ook dat is een Bijbelse gedachte. Maar dat betekent niet dat hij alleen maar zit te wachten op de toekomst. Integendeel, hij wordt ons beschreven als degene die zich heeft overgegeven voor de gemeente. Die zich wijdt aan de zorg voor de gemeente. Hij wordt beschreven als de opperste herder van de gemeente. Kortom, hij is het hoofd van de gemeente. Hij is de bron van leven van de gemeente. En alles samengevat heet het gewoon, maar dat is de Hebreeënbrief natuurlijk, hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek over zijn volk. En dat zijn wij, indien wij tenminste in hem geloven, zegt Hebreeën 2 ongeveer dan. Maar men weet daar kennelijk weinig van. Aan de andere kant is het zo dat op een of andere wijze de Korintiërs hun positie als gelovigen kennelijk ook misbruiken om een tamelijk losbandige levenswijze op na te houden. Dat heet misbruik. We komen er straks op terug. Ik moet wel, want de apostel verwijst hier nou eenmaal naar zijn eerste brief. Maar het is in elk geval zo dat die Korintiërs kennelijk ervan uitgaan dat ze weliswaar behouden zijn. Daar hebben ze het probleem niet mee, blijkbaar. Maar aan de andere kant gebruiken ze de vrijheid die zij ontvangen hebben kennelijk op een verkeerde manier. Dat heet misbruik. Dat wil zeggen, de argumenten op zich zijn goed, maar de toepassing die er aangegeven wordt is inderdaad verkeerd. Met andere woorden, de apostel schrijft in de eerste brief allerlei dingen die de gelovigen zouden moeten laten, om wat voor redenen dan ook. Maar hij zegt wel in dezelfde brief dat niks verboden is en dat alle dingen geoorloofd zijn. Maar het punt is dat alle dingen weliswaar geoorloofd zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat men alle dingen dan ook maar zou moeten doen. Want, zegt hij, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar alle dingen zijn nog niet tot stichting van de gemeente. En daar zou het in de praktijk om moeten gaan. En dat betekent natuurlijk ook niet dat die vrijheid van de gelovigen gebruikt zou moeten worden om er een losbandige levenswijze op na te houden. He? We zijn weliswaar niet onder de wet. Wij leven dus niet onder de wet, maar om dat nou meteen wetteloosheid te noemen en vervolgens losbandigheid om dan zo te leven, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dat is een verkeerde toepassing van het feit dat we begenadigd zijn in Christus en gereinigd zijn door en zelfs gereinigd worden door Christus, want onze zaligheid hebben wij ontvangen opdat wij de levende God zouden dienen. Of zoals het later staat hier in het volgende hoofdstuk, namelijk 2 Korinthe 3, het zou zijn opdat wij dienaren zouden zijn van het nieuwe verbond. Opdat wij dienaren zouden kunnen zijn van het nieuwe verbond. Wij moesten gereinigd worden om bekwaam te zijn, dat woord hebben we net al gelezen in 2 vers 16, om bekwaam te zijn, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En we zijn niet gereinigd om vervolgens losbandig te kunnen leven. Dat is de gedachte. Maar goed, wij komen daar vanzelf op terug. In elk geval is het zo dat deze levenswijze, deze praktische omstandigheden van de gelovigen van Korinthe, de apostel Paulus nopen hen een brief te schrijven. Vervolgens nopen ze hem om hen niet te bezoeken, want hij doet het liever niet. En in de derde plaats schrijft hij hen nu alsnog weer een brief, dat wil zeggen deze tweede brief. En van de eerste brief zegt hij dat hij die geschreven heeft uit vele verdrukking en in benauwdheid des harten en met vele tranen. Vers 4 van hoofdstuk 2. Maar als u mij vraagt, betekent dat vervolgens ook dat deze tweede brief op dezelfde wijze geschreven wordt, lijkt mij. Het moet duidelijk zijn dat de apostel niet helemaal keihard recht voor zijn raap precies zegt wat hij denkt, maar niettemin wat hij denkt, schrijft hij wel degelijk. Maar men moet een goede lezer zijn om het te verstaan. Dat gebeurt gewoonlijk met de brieven van deze aard trouwens, ook als wij ze schrijven in onze dagen, als het goed is. Hè? Ja, het is nu helemaal zo. Hij wil hen ook niet al te zeer bedroeven of bezwaren, maar dat zegt hij in het volgende vers. Maar als hij in vers 4 aanhaalt dat hij uit vele verdrukkingen en benauwdheid dus hard en met vele tranen geschreven heeft, dan zegt hij dat om daarmee aan te geven hoeveel liefde hij heeft voor de Korintiërs, ondanks hun omstandigheden. Maar juist hun omstandigheden en zijn liefde voor hen hebben tot gevolg dat hij vele tranen heeft, een benauwdheid in zijn hart en dat hij vele verdrukking heeft. Zo is het nou eenmaal. Dan komen wij bij vers 5. En daar komen we bij een betrekkelijk moeilijk gedeelte. Dat wil zeggen, het is een tamelijk omstreden gedeelte. Er staat, doch indien iemand bedroefd heeft, dat wil zeggen, indien iemand anderen bedroefd heeft, uiteraard, hè. Indien iemand bedroefd heeft, die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele u lieden alle. Ik laat het tussenzinnetje even weg. Die heeft niet mij bedroefd, maar ten dele u lieden alle. Hij zegt overigens niet, die heeft mij niet bedroefd. Hij zegt, die heeft niet alleen mij bedroefd, maar ook u allen. Dat is de gedachte, hè? Het gaat niet alleen om Paulus, maar het gaat er ook om dat diegene die droefheid verspreid heeft, om zo te zeggen, niet alleen Paulus bedroefd heeft, maar hij heeft ook de andere gelovigen in Korinthe bedroefd, staat er. En dan zegt hij er ook bij, ten dele u die de allen, hij heeft u ten dele bedroefd. Dat wil zeggen, ze zijn bedroefd geworden, maar niet voor 100%, zal ik maar zeggen, maar wel voor een deel. En daarom zegt hij er ook bij, opdat ik hem niet bezware. Want hoe zwaarder die droefenis is, hoe meer degene die die droefheid verspreid heeft, daardoor bezwaard zou worden. Dus daarom zwakt hij het nu wat af. En bovendien, het gaat om de verleden tijd, dat wil zeggen, dat is in het verleden gebeurd, dat iemand droefheid verspreid heeft, kennelijk in die gemeente van Korinthe en bij Paulus, maar het is in het verleden gebeurd, want er staat vervolgens in vers 6, de zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Hij is dus op een of andere wijze bestraft geworden. Maar er staat dat dat nou wel genoeg is. Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten. Let op dat de apostel voor de kans weer aangrijpt om het begrip vertroosten te gebruiken, hè. Het was niet helemaal nodig. Hij gebruikte al vergeven, dat was al genoeg. Maar vertroosting, hè? Bevestiging, bemoediging, versterking. Dat wil zeggen, er was een die droefheid verspreid heeft, op wat verwijzen dan ook in de gemeente. Dat is nu eenmaal gebeurd, dat is nu achter de rug. De reden van die droefheid is inmiddels kennelijk weggenomen, dat kan moeilijk anders. En dus zegt de apostel tegen die Korintiërs dat ze hem, die figuur, dus nu weer moeten vergeven en vertroosten. En er staat erachter op dat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. Dat wil zeggen, de man is bestraft geworden, maar dat moet niet zo blijven en dat moet ook niet tot in lengte van jaren zo voortduren. Waarom niet? Nou, kennelijk omdat de reden voor die toestand, zal ik dan maar zeggen, inmiddels is weggenomen. Dat kan niet anders natuurlijk. Want als de situatie niet veranderd is, dan is er geen reden om op eventuele bestraffing of zoiets terug te komen. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar, om er dan precies op in te gaan, de vraag is natuurlijk over wie heeft hij het en wat is er aan de hand geweest. En dat is dan altijd wat er omstreden is. Want er zijn maar twee mogelijkheden. Of wij weten het niet, of het is de verwijzing naar de eerste brief. Nou, als u het mij vraagt, het is een verwijzing naar dingen die in de eerste brief genoemd worden, omdat hij nou eenmaal al in vers 4 schrijft over zijn voorgaande brief. En in vers 9 doet hij het weer. Je mag dus aannemen dat wat er tussenin staat, in vers 5 tot en met 8, dat dat inderdaad in verband staat met zijn vorige brief. En dat lijkt mij voldoende. Meer hoef ik er eigenlijk niet van te zeggen. Het probleem is dat sommigen dat niet willen erkennen. En sommigen zijn ook van mening dat diegene die bestraft zou moeten worden volgens die eerste Korinthebrief, dat die straf definitief zou moeten zijn en blijven. Dat wil zeggen dat men daar nooit meer op terug mag komen, dat er geen verandering in mag komen. En dus heeft men uitgevonden, want dat is echt waar, dus heeft men uitgevonden dat de apostel hier weliswaar verwijst naar een vroegere brief, maar niet de bekende eerste Korinthebrief, maar die brief die hij er tussendoor geschreven zou hebben, waarover ik vorige keer al het een en ander gezegd heb. Met andere woorden, om niet te hoeven erkennen dat de apostel hier verwijst naar zijn eerste brief, vindt men een andere brief uit die hier tussenin zou gelegen hebben, zodat het argument wat ik net aanhaalde meteen ontkracht is. Ik zeg immers, in vers 4 heeft het over een voorgaande brief, in vers 9 ook. Dus heeft hij het in vers 5 tot en met 8 ook over die voorgaande brief. Maar zegt men dan, ja, dat was al een voorgaande brief, maar niet onze bekende eerste Korinthebrief, maar één die tussen deze beide brieven ingeschreven zou zijn. Met andere woorden, dan weten we nog niet waar het over gaat. En zo vind je een mooi voorbeeld van hoe je de schrift kunt wegredeneren. Hè? Want dan weten we nog niks. Dan kun je net zo goed het hele schriftgedeelte overslaan hier. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Het is natuurlijk een verwijzing naar de eerste Korinthebrief. En wie het geweest is, weet ik niet, maar in mijn Bijbel heeft men onder vers 6 ook inderdaad een verwijzing opgegeven naar 1 Korinthe 5. En terecht dus. Want het is een verwijzing naar een situatie die in 1 Korinthe 5 beschreven wordt. Nou, als ik die zou bespreken, dan moet ik natuurlijk ook bespreken 2 Korinthe 2, dit schriftgedeelte. En nu ik 2 Korinthe 2 bespreek, moet ik natuurlijk wel 1 Korinthe 5 bespreken. Er zit niks anders op. Dus we gaan er maar naartoe. Hoofdstuk 5. Ja, dan moet ik het wel lezen vanaf vers 1. Daar staat, men hoort ganselijk, men hoort overal betekent dat, men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is, zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Nou, dat genoemd staat er eigenlijk niet eens. Er staat eigenlijk zodanige hoererij die ook onder de heidenen niet wordt. Of het genoemd wordt, is nog maar de vraag. De vraag is zelfs of het voorkomt onder de heidenen, maar goed. Alzo dat er één iemand zijn vaders huisvrouw heeft. Hebben u dat? Er is dus iemand in de gemeente in Korinthe. Een man, mag ik aannemen. Hè? Nee, dat blijkt uit het Nederlands niet, maar dat zo is het nou eenmaal. Een man die het houdt, om het zo te zeggen, dan zeg ik het toch netjes, hè, die het houdt met de vrouw van zijn vader. Je moet meteen uit de woorden concluderen dat het niet zijn moeder is. Dat kan natuurlijk, hè. Ja, dat kost soms even moeite om je dat te realiseren, maar helaas kan dat, bedoel ik maar. Hè. Dat komt helemaal voor. Zijn vaders huisvrouw hoeft niet noodzakelijk zijn moeder te zijn, hè. Maar dat is natuurlijk wel een vreemde situatie binnen het gezin. En u moet daarbij bedenken, of binnen de familieverhoudingen moet ik eigenlijk zeggen. U moet daarbij bedenken dat naar Bijbelse begrippen de vrouw van de vader wel degelijk geacht wordt moeder te zijn. Omdat begrippen als vader en moeder niet noodzakelijk iets te maken hebben met afstamming. Ze hebben te maken, wel noodzakelijk in de Bijbel, met erfrecht. Dus de vrouw van de vader is naar Bijbelse begrippen wel degelijk de moeder. En het is in ieder geval niet netjes, laat ik het dan zo zeggen, dat zo'n situatie voorkomt. Meer kan ik er ook niet over zeggen, meer staat er ook niet over. Wel is het zo dat het hier niet gaat om een eenmalige aangelegenheid, want dan had het in de verleden tijd moeten staan, alzo dat er een zijn vaders huisvrouw had. Dat staat er ook niet, er staat heeft. Dat wil zeggen dat het een situatie is die voortduurt. Ik hoop niet dat ik moet uitleggen op welke verschillende manieren zoiets allemaal mogelijk is. Hè? Vader en zoon ouderen dus samen met dezelfde vrouw. Zo, daar komt het in de praktijk op neer. Hoe dat kan, nou ja, goed. Dan moet ergens wat niet in orde zijn, neem ik aan. Maar wat dat bedoel, hoef ik toch niet uit te leggen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar ik vind het niet praktisch om daarop in te gaan. Dat is niet zinnig. Maar het is in ieder geval niet tot stichting van de gemeente, laat wel op zijn minst zeggen. En het wordt ook niet beschouwd als netjes. Niet onder de gelovigen, maar kennelijk ook niet onder de heidenen staat hier. En dat lijkt me voldoende. Het zijn nog geen absolute uitspraken over wat er nou wel en wat er niet geoorloofd is, maar het gaat erom dat het inderdaad als schandelijk beschouwd wordt. In het algemeen, door die mensen zelf wellicht niet, maar in het algemeen wel. In de samenleving, ook onder de heidenen, ook onder ongelovigen. Dat blijkt uit het vers. En dat is dus ook inderdaad in de praktijk de norm. Vreemd genoeg, maar dat is nou eenmaal zo. Dat weet u misschien niet, maar de normen die wij kennen, ook als gelovigen, zijn in hoge mate afhankelijk van wat in de wereld om ons heen gebruikelijk is. Dat blijkt ook uit de eerste Korintherbrief. En dat kan ook niet anders, omdat gelovigen niet onder de wet leven en dus geen absolute regels kennen. Zij leven namelijk niet onder de wet, maar zij leven onder Christus, want dat is de gedachte. En de bedoeling is dat ze in hun leven bijdragen tot de stichting van de gemeente. Het moet duidelijk zijn dat als er dingen voorkomen die in het algemeen verwerpelijk geacht worden, terecht of onterecht, doet er niet toe, dat er bepaald niet bijdraagt tot de stichting van de gemeente. Dat is het hele verhaal. Nee, ik wil eerst wel een ander voorbeeld geven. Men leest bijvoorbeeld in dezezelfde Korinthebrief over de beruchte vraag. Ik neem hem altijd als voorbeeld. Maar de beruchte vraag of men eigenlijk vlees mag eten dat aan de afgoden geofferd is. De apostel zegt, het mag zonder meer. Natuurlijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. En bovendien zegt hij, wij zijn van de afgoden bekeerd, dus wij erkennen geen afgoden. Vlees aan de afgoden geofferd, hoezo afgoden? Het zijn onze afgoden niet, dus dat maakt ons niks uit. Dat staat er. Wij kennen geen afgoden. Waarna hij wel degelijk zegt, doch wij weten dat er... Dat ze bestaan, dat er afgoden zijn. Ze zijn er wel degelijk. Het zijn demonen, zegt hij er ook bij, maar niet, ze zijn er wel. Maar wij dienen hen niet, wij kennen hen niet. En als iets aan afgoden geofferd is, maakt ons niks uit. Want wij hebben geen binding met afgoden. Wij eten dat vlees dus gewoon. En bovendien is het nog een beetje grappig eigenlijk ook, dat het aan de afgoden geofferd is. En wij eten het, terwijl wij geen afgoden dienen. Dat moet knap beledigend zijn voor afgoden. En het lijkt mij dus een goede gewoonte om vlees te eten dat aan de afgoden geofferd is. Hè?
Ja, ik ken dat voedsel niet.
Ja, dan pikken we het lekker weer van ze terug. Het is aan hun geofferd, maar wij eten het. Niet dan? Er is toch niks verkeerds mee? We zijn daar toch overwinnaar over en we zijn er toch vrijgemaakt en dat soort dingen meer. Dat is het punt. Maar er zijn andere zaken aan de gang. Want dit was de objectieve waarheid. Zo is het namelijk. Maar er zijn wat subjectievere omstandigheden namelijk. Namelijk de omstandigheden van bijvoorbeeld andere gelovigen die ook deel uitmaken van de gemeente. Die ook bekeerd zijn van de afgoden weliswaar om de levende God te dienen. Maar die moeite hebben met zich emotioneel los te maken van die afgoderij. Dat wil zeggen, het speelt nog altijd een rol in hun gedachten en hun handelwijze enzovoorts. En dan zegt hij, wel als zo het geval is, dan moet je dus inderdaad niet vlees eten wat aan de afgoden gewijd is. Zolang ze nog een rol spelen in je leven, op wat voor wijze dan ook, gewild of ongewild, maar zolang ze nog een rol spelen, zou je je daar verre van moeten houden. En vervolgens is het zo, als je samen bent met een andere gelovige, die andere gelovige heeft nog een gewoonte des afgods tot nog toe, want dat is de uitdrukking die daar gebruikt wordt in 1 Korinthe 8, geweten des afgods staat, en dat rust op een verkeerde vertaling. Als die ander nog een gewoonte des afgods heeft, dan moet je niet samen met hem vlees eten wat aan de afgoden geofferd is. Sterker nog, dan zou je ook geen aan de afgoden gewijd vlees moeten eten als de mogelijkheid bestaat dat hij dat van je ziet of van je te horen komt of wat ook. Niet omdat het voor jezelf slecht is, maar omdat het slecht is voor het geweten van die andere, van je broeder of zuster. Want die worden dan mee belast. Dat is het hele punt. Zodat het kan voorkomen dat je thuis dingen doet die je inderdaad in de gezelschap van andere gelovigen nalaat. Of omdat je zeker weet dat de ander er aanstoot aan neemt, of omdat je het vermoedt. Dat is ongeveer de gedachte. Daarna krijg ik er altijd vragen over. Nou, van nu nou niet, maar ik krijg er altijd vragen over. Van hoe dan zus en hoe dan zo. En ik ken iemand die... En, oh, dat soort toestanden. En het probleem is natuurlijk dat ik, als ik deze dingen vertel, het risico loop dat er onder het gehoor iemand zit die in gewoonte des afgods heeft tot nog toe. En dan wordt het wat moeilijker voor, om het zo uit te leggen. Want wij die sterk zijn kunnen weliswaar begrijpen dat er anderen zwak zijn. Maar zij die zwak zijn kunnen nooit begrijpen dat anderen sterk zijn. Nee. En die kunnen dus vertellen van ik heb dit of dat gedaan. Daar heb ik zo'n verschrikkelijke last van gehad. Dus ze begrijpen niet dat als wij hetzelfde doen, dat wij er totaal geen last van hebben. En praten ons dat dan ook aan vervolgens, dat wij er ook last van zouden moeten hebben. En zo worden sterken soms tot zwakken gemaakt. Dat komt erg veel voor overigens. Ik heb iemand gekend, die was op merkwaardige wijze, namelijk buiten de dokter om genezen van de een of andere kwaal. Laat me niet vertellen hoe het in elkaar zit, dat doet er ook niet toe. Maar laten we zeggen, niet op de gebruikelijke wijze, zeg maar, via een alternatieve geneeswijze, laat ik het zo zeggen dan. Ik had er helemaal geen problemen mee, die heeft zelfs de Heer gedankt dat ze genezen was. Het was een dame, ja. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is meestal zo. Nou, dat doet er nou niet toe. Maar die heeft de Heer daarvoor gedankt en toen las zij vervolgens een boek die haar welwillend verstrekt werd door een medegelovige, een boek van iemand waarvan ik de naam maar niet zal noemen. Hè? Want dat is mijn domein helemaal niet. Maar hè? En toen werd daarin werd verteld dat wat zij gedaan had, dat mag eigenlijk niet voor een christen, want dan kom je met de duivel enzovoorts, met demonen, boze geesten krijg je dan te maken. En dat is helemaal niet goed, helemaal verkeerd. En toen kreeg de dame, de zuster in kwestie, last van haar geweten. En dan ben je van de ene kwaal af, heb je de andere. Hè? Wel van de kwaal genezen, maar nou last van het geweten. En dat is helemaal raar, omdat wij iemand hebben die ons gereinigd heeft van een kwaad geweten. En dan komt er iemand anders, een broeder of zo, hè, die komt ons vertellen of die schrijft ons dat wij een belast geweten zouden moeten hebben. Omdat we iets gedaan hebben. Kijk, daar moet dus iets mee mis zijn, wat het ook is. Maar daar moet iets mee mis zijn. Nou, zo zit het nou eenmaal. En ik zal niet ontkennen dat er heel wat methoden zijn of mogelijkheden zijn om in aanraking te komen met boze geesten. Maar zolang wij ze gewoon niet herkennen, niet willen weten en staan in de overwinning, doen ze ons absoluut geen kwaad. Ik blijf dat volhouden. Hoe gevaarlijk het desnoods ook kan zijn, eventueel, want het kan gevaarlijk zijn, zolang wij gewoon leven vanuit de genade Gods in onderworpenheid aan het woord en onderworpenheid en afhankelijkheid aan de Heer, kan ons hoegenaamd wat dat betreft niks gebeuren. In ieder geval niet iets waardoor ons geweten belast zal worden. Moet u zeggen, wat u wel gebeuren kan, dat is van die gewone huisarts, dus niet, niet alternatief, maar van die gewone huisarts medicijnen kunt krijgen waar u verschrikkelijk ziek van wordt. Dat kan heel goed. Dus u bent gewaarschuwd. Daar kun je van iedereen krijgen, dat soort dingen. Dus daar kan op die manier van alles misgaan. Maar wat ons geweten betreft, helemaal niet. En ook niet, zeker niet in de zin van dat we iets gedaan hebben wat niet zou mogen of zo. Want zo is het niet. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Ook het eten van vlees wat aan de afgoden geofferd is. Maar het punt is dat wij eventueel dingen nalaten om vanwege dat anderen daar wellicht over zouden kunnen struikelen. En dan kun je beter dat soort situaties voorkomen, want ze zijn niet tot stichting van de gemeente dan. Zo is dat. Ik moet er wat anders bij zeggen. Je moet natuurlijk niet opzij gaan voor mensen die alleen maar bezig zijn om ons te belasten, om onze gereinigde gewetens weer te belasten, weer te bezwaren. Daar moet je niet voor opzij gaan. Je niet weer zwak laten maken. En mensen die beter zouden moeten weten, maar die niet beter willen weten, voor die mensen hoef je ook niet op te passen of voorzichtig zijn dat je ze niet aan het struikelen brengt. Die zijn namelijk al gestruikeld. Dat heeft geen enkele zin. Begrijpt u wat ik nou bedoel of niet? Dat heeft dus ook geen zin. En ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen dat je niet mag fietsen op zondag. Maar wij leren nou eenmaal dat wij uit de genade leven. En bovendien dat de fiets in de hele Bijbel niet voorkomt. dus fietsen wij gewoon op zondag. Hè? Ik bedoel, dat maakt niet uit. En niet omdat andere wetten hebben, zouden wij onder die wetten moeten gaan leven, omdat we ze anders tot struikeling brengen. Die mensen zijn al gestruikeld. Die zijn niet van goede willen, die willen niet beter, willen niet anders. Dat heeft geen enkele zin. Daar hebben we het dus nu ook niet over. We hebben het wel over dat we ons redelijk binnen zekere grenzen aanpassen in het gezelschap van onze medebroeders en zusters. En wat sta ik toch te vertellen, dat is niet eens specifiek christelijk hoor. Helemaal niet specifiek christelijk. Dat hoort gewoon bij goede omgangsvormen. Dat is gewoon een vorm van wellevendheid, meer niet. Ja. Als u niet rookt en ik kom bij u thuis, dan rook ik bij u thuis ook niet. Maar als ik thuis wel rook en u komt bij mij thuis, rook ik thuis wel. Maar anders moet u niet bij mij thuis komen. Er zijn nog wat dingen die ik thuis wel eens doe. Bijvoorbeeld, ja, dat hoef ik toch ook niet van tevoren te vertellen. Zo is het nou maar, hè. Je past je aan elkaar aan, zo is het nou eenmaal. En dit waren dan, wat mij betreft, onschuldige voorbeelden. Maar dat even terzijde. Wat er dus aan de hand is, is inderdaad dat er dingen zijn die onder de gelovigen inderdaad, om een of andere reden, niet zouden moeten voorkomen. Al was maar, en dat is de belangrijkste reden, omdat het strijdig is met de doelstelling van het leven van de gelovigen, namelijk de stichting van de gemeente. En het voorbeeld wat hier genoemd wordt, is er inderdaad een die verwerpelijk is. Niet alleen op christelijke gronden, maar gewoon uit gronden van wellevendheid, uit gewoon maatschappelijke normen. Die spelen een belangrijke rol. Een ander voorbeeld van die maatschappelijke normen waaraan ook een gelovige zich min of meer zou aanpassen, is bijvoorbeeld die van 1 Korinthe 11. Ik ga er nou niet diep op in hoor, maar 1 Korinthe 11, dat beroemde verhaal, beruchte verhaal van of de zusters al of niet een hoofddeksel zouden dragen wanneer zij ter kerke zich begeven. Hè? Dat verhaal, hè? Daar wordt verschrikkelijk over gesproken. Er zijn hele boeken over geschreven, alleen over dat thema. Daar moet ik in de eerste plaats van zeggen dat dat niet het thema is van dat schriftgedeelte. Het thema van dat schriftgedeelte is niet dat de zusters iets op het hoofd zouden hebben in de bijeenkomst. Het thema is net tegenovergesteld, namelijk dat de broeders niets op het hoofd zouden hebben in de bijeenkomst. Dat is het thema, lees het maar na. Het gaat in 1 Korinthe 11 over dingen die verdwenen zijn. Namelijk het hoofddeksel van de man. Want onder de wet draagt men een hoofddeksel. In de synagoge, weet u wel, draagt men een hoofddeksel. Maar, zegt de apostel Paulus, het hoofddeksel van de man is een beeld van de macht waaronder hij staat. Namelijk, hij staat onder de wet. Maar aangezien wij niet onder de wet zijn, zet de man dus zijn pet af. In militaire dienst moesten wij ook altijd een hoofddeksel dragen, want als we de pet niet op hadden, waren wij geen militair. Dat is een vorm van desertie dus eigenlijk, om je pet af te zetten. Nou, dat is een beret, weet ik wat het was. We hadden trouwens beretten, petten, capies, hoe heet die ding ook alweer? Kolbakken, weet je veel. Die heb ik ook nog gedragen, ja. Nou goed, allerlei verschillende soorten hoofddeksel, maar je moest iets op het hoofd hebben, want het hoofddeksel is een uitbeeld, dat weet men niet meer, maar het is zo, is een type van de macht waaronder je staat. Aan de pet kun je zien of iemand een politieagent is, of een militair, of een korporaal, of een generaal, dan wel een olieboer, want dat verschil kenden wij ook niet. Maar goed, weet u wel, zo zit dat gewoon. Dus de man draagt een hoofddeksel. Onder de wet, jazeker, omdat het hoofddeksel de uitbeelding is van de wet, maar waar de gelovige bevrijd is van de wet, zet hij dus zijn hoofddeksel af. Dat is de gedachte. Want staat, de man staat onder Christus en niet onder de wet. Dat is 1 Korinthe 11. Waarna het probleem zich voordoet, moet de vrouw dan ook haar hoofddeksel afzetten. En die vraag die is alleen maar van belang als de vrouw inderdaad een hoofddeksel op heeft. Want anders kan ze het niet afzetten. En het punt is dat in de samenleving van die dagen een vrouw zonder hoofddeksel of nog jong is en ongetrouwd en niet onder de man, dan heeft ze ook geen hoofddeksel, geen sluier, heeft ze geen hoofddeksel op. Want het hoofddeksel van de vrouw is een beeld van de macht waaronder ze staat en of je het nou leuk vindt of niet, dat is haar man. En zo kun je dat bij de zogenaamde allochtonen in Nederland kun je dat ook zien. Hè? Ja. De vrouw trouwt en ineens zie je er nooit meer. Daar gaat het hoofddeksel op en beter nog, daar gaat zelfs de sluier voor als uitbeelding van haar man. En als een vrouw op hogere leeftijd komt, dat wil zeggen een beetje, nou hogere leeftijd, maar volwassen geworden is, zal ik maar zeggen, maar niettemin is er geen man over haar gestruikeld, dan nog doet, of zij niet over een man, dat kan ook wel, ja. En dan nog doet zij de sluier om, want anders denkt men dat het een hoer is. Want het betekent namelijk dat ze beschikbaar is voor een man, als ze geen sluier op heeft. Want dan heeft ze geen man. En dan stelt ze zich dus beschikbaar. Zodat een ongesluierde vrouw in deze dagen van Korinthe, en naar het gebruik in de dagen in ieder geval van Korinthe, een ongesluierde vrouw is per definitie een hoer. En dat is schandelijk, zeker in de bijeenkomst. Daarbuiten praten we maar helemaal niet over. Zodat de apostel zich haast om te verklaren dat de vrouw niet het hoofddeksel moet afzetten. Want man en vrouw zijn weliswaar gelijk in de gemeente. Dat is 1 Korinthe ook. Dat wil zeggen, voor God staan ze gelijk. Hè, want in de gemeente is man nog vrouw naar God toe. Maar wat betreft de aardse positie van de gelovigen die deel uitmaken van de gemeente, is er wel degelijk verschil tussen man en vrouw. Zodat de vrouwen gerustgesteld worden, zij mogen hun sluier gewoon ophouden. En dat is heel wat anders dan te zeggen, zij moeten in elk geval als ze ter kerke gaan een hoofddeksel opzetten. Dat is de omgekeerde redenering dus. Die laatste die kennen wij dus wel, maar dat is de omgekeerde redenering. Wij leven in een samenleving waar vrouwen nauwelijks een hoofddeksel dragen. Sommigen, heb ik begrepen, vinden dat heel jammer, want ze zouden ze graag eens een hoedje opzetten. Niet dan. Kan ik me ook goed voorstellen, maar niemand doet het meer tegenwoordig. Maar dan is het absurd en zelfs tegen de Bijbelse waarheid in, om als de zuster nooit een hoofddeksel draagt, om er dan speciaal een op te zetten wanneer ze naar de kerksamenkomst, bijeenkomst van gelovigen gaat. Want dat is de omgekeerde wereld.
Haar is toch de sluier?
Nou ja, goed.
Dat staat er ook in
bij. Ja, oké. Okay. Ik ga er maar verder niet op in, maar dat is de gedachte van 1 Korinthe 11. Het gaat erom wat verdwenen is. Het hoofddeksel zou weg moeten. En de zusters schrikken ervan en zeggen, maar kan het er niet bijlopen als een hoer? Nee, zegt Paulus, je kunt hem ook rustig ophouden, want het hoofddeksel is het beeld van je man waaronder je staat. Er is niks meer aan de hand, hou me gewoon op. Je hoeft niet, omdat je een christen bent, meteen te schande gaan lopen. Dat is het verhaal. Lees het maar na, lees het nog maar eens na. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, het hoofddeksel is weg, de wet is weg en vervolgens 1 Korinthe 11. Het paaslam is verdwenen en alleen brood en wijn zijn nog maar overgebleven. En dus is het oude verbond verdwenen, want dat is de gedachte. Zowel het paaslam als het hoofddeksel. Dus wij kennen de Heer met ongedekte aangezicht. Maar ook dat is 2 Korinthe 3, dus daar kom ik vanzelf nog wel op. Waarmee je maar weer ziet dat dit soort, laten we zeggen, voorschriften wel degelijk gebonden zijn aan de samenleving. Aan wat in de samenleving acceptabel is. En dat is een hele geruststelling. Dat betekent dat we ons daarvan niet hoeven, ook als gelovigen, ons daarvan niet hoeven te onderscheiden. Dat is alles. Nou goed, dan ga ik terug naar 1 Korinthe 5. Daar staat dus inderdaad dat er iets gebeurt wat in ieder geval niet acceptabel is, zelfs in de heidenwereld, niet laat staan in de gemeente dus. En verder ga ik er niet op in. Ik moet u zeggen, er zit nog wel het een en ander achter die uitspraak dat een zijn vaders huisvrouw heeft. Dat is in hoge mate bovendien nog typologisch ook. Uiteindelijk is het zo dat, hoe zal ik het eens zeggen, zonder het helemaal te verklaren, uiteindelijk is het een heel, moet ik zeggen, diep typologisch voorbeeld van de aardse gerichtheid van de mens. De moeder, dat wil zeggen de vrouw van zijn vader, maakt niet uit, is namelijk de uitbeelding van de aardse oorsprong van de mens, uit de aarde aards. En ik kan het ook niet helpen, maar daar is moeder de uitbeelding van de zienlijke, de stoffelijke dingen enzovoorts. Een gelovige zou dus gericht moeten zijn, en ik bedoel nu uitsluitend overdrachtelijk, zou gemeenschap moeten zoeken, nogmaals bedoeld uitsluitend overdrachtelijk, hij zou gemeenschap met de moeten zoeken, niet met moeder, maar met vader. Dat wil zeggen, niet met de oude wereld waar hij van van nature uit is voortgekomen, maar met die nieuwe wereld waar hij uit wedergeboren is. Dat is eigenlijk de gedachte. En daar ga ik me niet verder in op de psychologische kanten van het hele verhaal. En Oedipuscomplexen en dat soort zaken. Maar je speelt allemaal een rol mee. Dus om psychologisch te verklaren. Maar het betekent dat deze man eigenlijk als voorbeeld dient voor al die gelovigen die inderdaad op de aardse dingen gericht zijn. En er staat bij de schandelijk. Maar los van wat de wet er dan over schrijft. Maar wat de wet, namelijk Leviticus en Deuteronomium, erover schrijft, dat moet in binnen datzelfde kader gezien worden. Die wetten zijn er inderdaad vanwege de typologische of symbolische achtergrond van die dingen. Nou goed. Het zal duidelijk zijn dat deze ene man dus model staat voor al die vleeselijk ingestelde Corinthiërs uit hoofdstuk 2. De zielijke, de natuurlijke mens, die niet verstaat de dingen die des geestes Gods zijn. Zij zoeken gemeenschap met de moeder in plaats van met de vader, is eigenlijk de gedachte. Dat is wat erachter zit. Maar goed, er staat dus, men hoort dat wat onder u is, dat is kennelijk zo, en dan staat er in vers 2, en zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. De bedoeling is dus dat de Corinthiërs het contact in ieder geval met deze man verbreken. Hij zou uit het midden weggedaan moeten worden, hij die deze daad begaan heeft. En dan komen er heel wat moeilijke tussenzinnen. Daar ga ik niet op in, vers 3 en 4. Want daar spreekt Paulus over zijn relatie met de Corinthiërs enzovoort. Dat doet er nou verder even niet toe. Maar dan vers 5, want daar wordt de draad verder opgenomen. De zulke over te geven aan de tegenstander, aan de Satan, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, het is de bedoeling dat deze man uit het midden van de gemeente in Korinthe wordt weggedaan en zo wordt overgegeven aan Satan, met als consequentie, als vervolg, het verderf des vleeses, tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Dat laatste betekent dat er niet aan wordt getwijfeld dat deze man wel degelijk een gelovige is. En dat hij dus ook wel degelijk behouden is, omdat namelijk de levenswandel van de gelovige niet bepalend is voor zijn behoud, maar zijn geloof is bepalend voor zijn behoud. Dan heb je het weer, die uitspraak kan dus gemakkelijk misbruikt worden, verkeerd gebruikt, hè? Deze man deed het kennelijk ook, deze dingen verkeerd gebruiken. Maar er staat dat men hem zou overgeven aan de Satan, aan de tegenstander, aan de wereld, zeg maar, aan de oude schepping, of hoe het maar heten mag, want daar komt het op neer, tot verderf des vleeses. Dat wil zeggen, dat duurt maar tot aan zijn dood, want verderf des vleeses is gewoon de dood van de oude mens, tot aan zijn overlijden. Langer duurt dat niet. Dat wil zeggen dat als men hem uit het midden weg doet, dan is dat maar een tijdelijke aangelegenheid per definitie, want het kan nooit langer dan tot de dood. Want als de man sterft, legt hij het oude lichaam af en dan is meteen een eind gekomen aan deze situatie. Want hij is behouden als een kind van God. Zodat in de dag van de Heer Jezus, de uitdrukking die we uit de 2e Korinthebrief inmiddels ook al kennen, zodat in de dag van de Heer Jezus, einde van 5 vers 5, dat in die dag hij inderdaad behouden zal blijken te zijn. De geest namelijk, en de geest is de nieuwe mens. Het zal duidelijk zijn dat vlees en geest hier tegenover elkaar staan. Vlees is de oude mens en geest is de nieuwe mens. Ja? Tot en met. Tot in de dood. Ja, verder duurt het niet. Daarbij, je kunt het ook iets breder nemen. Dat betekent dat hij dat daardoor zijn leven aan het verderf overgegeven wordt in het algemeen. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ook letterlijk heel smal is het zo. Het kan nooit langer duren dan tot aan zijn dood. En het afleggen van het aardse lichaam dus. Verder niet. Opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. En de geest, dat is de nieuwe mens. Hè? Dat is dat wat uit God geboren is. Waarvan Johannes zegt dat het niet zondigt. Niet zondigen kan. Dat kan niet missen. Het is dus in ieder geval een tijdelijke aangelegenheid. Dat is één ding. Het andere ding is dat je hieruit, hierin niet mag lezen. Punt 1, omdat het er niet staat. En punt 2, omdat het sowieso onbijbels is. Je mag hier niet uitlezen dat het de man verboden gaat worden om nog langer de bijeenkomst van de gelovigen te bezoeken. Want het is wel een erg vleeselijke verklaring van dit vers. Als men zegt dat als er staat dat hij uit het midden moet worden weggedaan, dat betekent dat hij uit de zaal, uit de kamer, de zaal, de kerk waar men vergadert, zou moeten verwijderd worden.
Maar wat is hij dan voor een christen? En wat hebben we dan een langmoedige God?
Ja, natuurlijk. Ja, we hebben ook een langmoedige God. Dus bijzonder troost, tot troost van ons.
Ja.
Ja, maar het sluit aan bij wat de apostel verder in de brief zegt. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Juist in deze brief, waarin het minst gepast lijkt, zegt hij dat meerdere malen. Daar gaat het maar om. Maar dit is niet het opbouw van de gemeente. Maar let op, neem de draad weer op. Er kan niet staan dat hij verwijderd zou moeten worden uit de bijeenkomst. Alsof de bijeenkomst van de gelovigen ter op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd de gemeente zou vormen of zou bepalen. Waar het om gaat is, hij zou uit de levensgemeenschap van die gelovigen weggedaan moeten worden. En dat is niet het geval op het moment dat men samenkomt. Integendeel, dat is juist daarbuiten wanneer men gewoon zijn dagelijks leven leidt. Want onder ons gezegd, een heel eenvoudig argument. Ik hoor als mensen zeggen, zijn ze ergens geweest waar ze nooit geweest zijn? Of ze zijn geweest waar ze altijd komen, maar nou waren er anderen die daar nooit kwamen. En nou hebben ze zo'n geweldige samenkomst gehad, zo'n geweldige bijeenkomst enzovoort. Zo gezegend geworden enzovoort. Dat ze met zoveel anderen die ze helemaal niet kenden, samen de Heer mochten grootmaken. En dan denk ik altijd, wacht maar totdat je weet met wie je samengekomen bent. Wie die mensen zijn. Hoe ze zijn. Hoe hun leven eruit zag of uitziet. En je zou eens moeten weten waar ze naartoe gegaan zijn toen de bijeenkomst weer afgelopen was. Hè? Toch?
Ja.
Geen kunst dat je zo gezellig bij elkaar kunt zijn met mensen die je niet kent. Juist daarom, omdat je ze niet kent. Pas als je ze wel kent, wordt het problematisch. Dan hoef je niet meer aan te kijken. Ik moet van mogen doen. Dan hoef je maar aan te kijken en dan schiet er van alles door je heen. Ja, die is zus en die is zo en die heeft dit en die heeft dat. Dat is problematisch. En de kunst is, laat ik het anders zeggen, het is pas christelijk en het is ook pas geestelijk als je in staat bent. Ik zeg niet dat ieder dat zou moeten, maar eigenlijk hoort het wel zo. Als je in staat bent om over die dingen heen te zien, om ze niet te zien. Om elkaar te zien slechts in Christus, want die heeft ons gereinigd. Van wat dan ook. Dat zou moeten, ja.
Maar
daarom
mag je ook bij
zo'n groep komen. Ja, nou, kijk, dat is het probleem. Er zijn groepen die houden ervan om gezellig bij elkaar te zijn. En die sluiten dus anderen buiten. Omdat die niet beantwoorden aan hun normen. En in hun ogen verstoort dat hun gezellig, gezellig. En het is hun vleeselijke instelling waardoor ze verontreinigd worden. Sorry dat ik het zeg, maar zo is het toch wel. Wat men zou moeten doen als gelovige is aan die dingen voorbij zien. Elkaar vergeven gelijkerwijs ook Christus ons vergeven heeft. En waar in de praktijk sprake is van een zich continuerende, laten we dan maar zeggen, in onze ogen althans zondige situatie van een van de broeders of zusters, kun je nooit zeggen, nou laten we hen niet toe in onze bijeenkomst, want dan zouden we zelf ook beter maar meteen kunnen vertrekken, vind ik. Ik ben de eerste die wegloopt, hoor. Echt waar.
De Heer die aanvaardt
ons toch ook zo. De Heer aanvaardt mij en ik zou niet weten waarom hij een ander dan niet zou aanvaarden. Dat lijkt me een goede gedachte, in elk geval voor iedereen. Dat wil zeggen, het gaat er niet aan om iemand te weigeren in onze bijeenkomst te zijn. Dat wil zeggen, als iemand dat wil, dan stelt hij dat kennelijk op prijs, dan heeft hij er wat te zoeken. En als onze bijeenkomsten in orde zijn, als het daar goed toe gaat, is het alleen maar aan te bevelen dat mensen, hoe ze ook zijn en wie ze ook zijn, in onze bijeenkomsten komen. Want wellicht worden ze dan nog eens veranderd. Hè? Wellicht worden ze dan misschien nog eens net zulke nette gelovigen als wij, bedoel ik maar. Hè? Ja, waar zouden ze anders heen moeten gaan? En hoe zouden ze anders veranderd moeten worden? Toch of niet? Als het bij ons dan zo goed is. Nee, dat is het punt, Dorien. En dat staat hier ook niet. De gedachte is namelijk dat zo iemand uit onze leefgemeenschap zou verwijderd worden. Dat betekent gewoon dat we met zulke mensen weliswaar wel samenkomen. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Maar dat we met zulke mensen in de praktijk van ons leven niet omgaan. En dat kan heel goed. Ik moet u zeggen, ik heb gelovigen genoeg die ik in Christus lief heb. Dat meen ik zeer oprecht, maar met wie ik niet graag gewoon in het dagelijks leven zou omgaan of zou laat staan, zou moeten samenwerken. Zelfs niet in de dienst van de Heer. Nee, ook niet in de dienst van de Heer, maar ook niet in het maatschappelijk leven. Zo is het nu eenmaal. Nee, natuurlijk niet. Die mensen zijn zoveel anders dan ik. Hebben een andere gerichtheid, andere gezindheid enzovoorts. He, je kunt met elkaar omgaan en spreken over de dingen van de Heer. Maar daarnaast moet het wel,
ieder zijn eigen weg.
Ieder zijn eigen leven. Wij kunnen niet in elkaars gedachten, onze elkaars emoties kruipen enzovoort. Dus we kunnen ook niet anderen begrijpen, zij begrijpen ons ook niet. En het hoeft ook helemaal niet. Integendeel, het is diezelfde Korinthebrief die zegt in de eerste plaats dat wij verschillende leden zijn, uitdrukkelijk, wel van hetzelfde lichaam, maar verschillende leden met een eigen taak en een eigen functie, ook binnen de gemeente. Nou goed, dat moet je dan ook zo laten, zo zit het dan eenmaal. Ja. Nou ja, goed, ik weet niet hoe uw huis er van binnen uitziet. Maar ik kom nog wel eens met mensen in huis. Nou, je hebt erbij, die wonen in een paleis. Prachtig, weet je wel. Grandioos. En je hebt erbij, die wonen in een krot. En dan bedoel ik niet eens het huis, maar de inrichting ook. Daar is het gewoon een puinhoop, hè. Daar ruik je de honden en katten, zal ik maar zeggen. En het eten van vorige week. En dat soort dingen. Nee, ik ben wel eens bij iemand geweest daar. Dat is nou een raar verhaal. Het was niet in Nederland. Laat ik u dat erbij vertellen. Mijn broeder, die was nog evangelist ook. Maar dan moesten we in de keuken. Moesten we daar eten. Nou, ik ging gewoon populair gezegd over mijn nek. Ik kon geen hap door mijn strot krijgen. Dan ben ik helemaal niet kieskeurig. Maar dat was verschrikkelijk. Zo het eruit zag. Zo de stonk. En zo hoe het eten smaakte, weet ik echt niet. En ook mijn bord op leeg gekregen, weet ik nog. Ik vond het vreselijk. Echt waar. Ik zal u de rest besparen. Maar als ik het voor zeggen heb, kom ik daar dus nooit meer. Er heeft niets mee te maken hebben. Maar ik twijfel niet aan, de man is een oprechte gelovige. En bedoelt verder alles goed. En hoe hij leven wil, moet hij zelf maar weten. Als ik er maar niet in betrokken hoef te worden. Hè? En ik neem aan dat het andersom waarschijnlijk ook zo is. Nou goed. Hè? Ja, dat is toch het punt niet. Die dingen mogen namelijk eigenlijk geen rol spelen. Als u wilt voorkomen dat ze een rol spelen, dan moet u inderdaad die afstand bewaren. Waarom ook niet? Dat is toch helemaal punt niet. Bovendien wil ik te vertellen, de meeste gelovigen gaan niet met elkaar om buiten de samenkomsten. Dus daar hoef ik verder eigenlijk helemaal niets van te zeggen. Zo bijzonder is het ook weer niet.
Dus als vrienden kun je kiezen naar broers en zussen, krijg je gewoon.
Ja. Ja, maar er is wel een verschil tussen. Er is wel een verschil tussen. Ja.
Maar hier wordt het toch wel zo bedoeld, want al zou je er graag wel mee omgaan, dan moet je dat nog niet doen.
Je moet het niet doen. Je moet er niet.
Ja,
zeker. Je moet er niet mee omgaan. Want het is niet goed. Dat is een familiesituatie waar geen goede werking van uitgaat. En heb ik het nog niet. Ja, er zit natuurlijk nog wat anders achter. Waar deze dingen voorkomen, is er niet alleen wat mis in het gedrag, want dat zou het ergste nog niet zijn, maar daar is heel wat dieper, heel wat fundamenteels in het leven van die mensen mis. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Psychologisch of zo? Die hebben ouderen een ongezonde denkwijze in elk geval op na. En ik moet u zeggen, dat is besmettelijk hoor. Gedrag is één ding, maar gedrag komt gewoonlijk voort uit het hart, uit wat er in het hart is en wat er in het gemoed, laat ik het dan zo zeggen, van die mens is. En dat is het werkelijke gevaarlijke. Gedrag als zodanig natuurlijk niet. Nee, als iemand slingert om de weg, dan moet je er gewoon wat wijder omheen. Ik bedoel, zo gevaarlijk is dat nou ook weer niet, hè? En dat geldt in het leven in het algemeen. Maar wat gevaarlijk is, is de denkwijze van mensen. Daar kun je beter, in sommige gevallen kun je er beter bij vandaan blijven. Ik heb nog niet zo lang geleden ontmoet ik iemand die was helemaal van slag al een week. Want die had voor die week een bezoek gehad van iemand. Een andere zuster, ja sorry, een zuster op bezoek gehad enzovoorts. Die had daar een uurtje zitten praten, was toen weer vertrokken, maar... Hè? Maar de zuster in kwestie, die loopt een week later nog met de problemen in het hoofd. Wat er allemaal ingepompt is. Gewoon maar in een praatje. Daar kun je door van slag raken. Nou, als dat zo is, zeker als je dat weet, dan moet je afstand bewaren. Het is niet anders. Broeder of geen broeder, zuster of geen zuster, niks mee te maken. Die afstand moet er wezen. Bovendien, wij worden geacht afstand te bewaren van de wereld, namelijk het wereldse denken. Wel, als gelovigen er een werelds denken op nahouden, dan zouden we ook van hen afstand moeten bewaren. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen samenkomen. Dat wil ook niet, zeker niet zeggen dat we niet kunnen deelnemen aan dezelfde, aan hetzelfde avondmaal, aan brood en beker, zal ik maar zeggen. Dat zijn andere zaken. En bovendien zijn persoonlijke verantwoordelijkheden waar wij ons niet mee mogen bemoeien. Daar gaat het om. Nou, dat is wat hier werkelijk staat. Loslaten. Niet mee omgaan. Maar als mensen onder het woord willen komen, is daar natuurlijk niks tegen. Stel je voor, anders moeten we, voordat we mensen uitnodigen om de Bijbelstudies te bezoeken, moeten we ze eerst screenen. En een psychologische test laten afleggen. Dat geloof je toch zelf niet dat dat de bedoeling is? Nou dan. Goed. Opdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat weliswaar een gemeentelijke aangelegenheid is. Maar dat is het omdat het een persoonlijke aangelegenheid is van alle gelovigen van deze gemeente. Want dat staat in die tussenliggende verse. Want hij zegt, doch ik... Weliswaar met het lichaam afwezend, maar geestelijk aanwezig zijnde, heb al reden, alsof ik tegenwoordig dus aanwezig waren, degene die dat al zo bedreven heeft, besloten. Nou ja, uitgesloten betekent dat zoiets. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik wil met die man niks te maken hebben. Hij zegt, ik ben wel niet aanwezig, het gaat mij dus wel niet aan, maar ik zeg u, ik wil met die man niks te maken hebben. En hij roept de Corinthiërs ieder stuk voor stuk op om datzelfde te doen. Om datzelfde besluit te nemen. Want dat is een persoonlijke aangelegenheid. En geen gemeentelijke. En als het wel een gemeentelijke, puur slechts een gemeentelijke aangelegenheid was, dan zou het betekenen dat er een plaatselijk bestuur van een gemeente zou moeten zijn, die macht kan uitoefenen over de gemeenteleden, dan wordt het ineens een zwaar woord hoor, leden, die zou macht moeten kunnen uitoefenen over gemeenteleden, dan krijg je ineens de instelling van de kerkelijke tucht, want anders kan het niet. Maar dat laatste is een volstrekt onbijbelse aangelegenheid. Kerkelijke tucht bestaat sowieso niet, in de Bijbel niet, hè. En bestuur van een plaatselijke gemeente bestaat ook al niet. Er bestaat alleen verantwoordelijkheid van individuele gelovigen. Dat wil zeggen, wij dienen onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, punt 1. En punt 2, dienen we de verantwoordelijkheid van anderen te erkennen. Meer is het niet. Zodat er niks aan meer bestaat dan alleen gelovigen die eventueel bij elkaar komen en die met elkaar omgaan. Dat is alles. Toch een vergadering van gelovigen dus. Ja. Nee, de bedoeling is dat ze één zijn in datzelfde besluit, hè? Het kan ook niet anders. Ik weet wel, men zegt hier staat, we moeten samen vergaderd zijn. Dan leidt men dan weer, in sommige kringen althans, leidt men daaruit af dat zulke soort beslissingen wel genomen moeten worden door de gemeente. En dan moet dus de gemeente voltallig, maar je weet nooit wie erbij hoort, maar voltallig bijeenkomen en dan zou er ook een unaniem besluit moeten genomen worden. Ik ken het verschijnsel maar al te goed en ik weet ook dat die unanieme besluiten alleen maar in theorie bestaan, want als blijkt dat er een meerderheid is dan om een besluit te nemen, dan haalt de andere helft, de minderheid haalt bakzeil en dat wil zeggen, die sluit zich aan bij het besluit wat de meerderheid kennelijk althans de sterksten in de gemeente, willen nemen. Want zo komt men tot een unanieme beslissing. Maar dat is hypocriet. Als je nou praat over hypocriet, dat is hypocriet. U kent ook dat verschijnsel? Kwam in de Joodse Hoge Raad ook voor, hè? Er waren er in de Sanhedrin die wel degelijk geloofden in de Heer Jezus. Maar omdat ze toch een minderheid waren en dus toch hun zin niet zouden krijgen, brachten ze maar geen stem uit voor de Heer Jezus. Want het zou toch niet uitgemaakt hebben. Ze zouden alleen onnodig hun eigen nek hebben uitgestoken, is de gedachte. En dat is natuurlijk niet principieel. Zo werkt een democratie, dan weet u dat. Ja, meerderheid van stemmen en unanimiteit, ja. Totdat je achter de schermen kijkt, want zo is het helemaal niet, zo werkt het niet. Dus zoiets bestaat niet. Bovendien is het in de praktijk ondenkbaar dat als je alle leden van een plaatselijke gemeente bij elkaar hebt en legt ze een probleem voor, dat ze allemaal precies dezelfde gedachten daarover zouden hebben, hetzelfde besluit zouden nemen. Dat kan nooit. En dat kan dus ook nooit de bedoeling zijn. Het werkt namelijk niet. En bovendien, dan wordt het nog erger, want dan ben je nog verder van huis dan wanneer je gewoon een kerkbestuur hebt. Als je gewoon een kerkbestuur hebt, dan heb je misschien enige mensen, nou ja, hè? Niet al te veel, maar die kun je in ieder geval nog gewoon in één kamer rond de tafel zetten, zal ik dan maar zeggen, die dan een bepaald geval, want iemand heet dan een geval, een bepaald geval te bespreken, maar dan blijft het hopelijk nog redelijk binnen kamers. In de praktijk valt dat tegen, maar blijft het hopelijk nog redelijk binnen kamers. Maar je moet er toch niet aan denken dat het doen en laten van een van de gelovigen van de plaatselijke gemeente besproken gaat worden door alle leden van de gemeente in een bijeengeroepen samenkomst. Hè? Dan is het toch niks anders dan gewoon een ordinaire roddelclub. Nou, laat ik alsjeblieft niks meer zeggen, want anders ga ik praktijkvoorbeelden geven. Maar zou je gedacht zijn wat daar dan gewoonlijk zoal besproken wordt, hè? Verschrikkelijk. Dan kun je beter naar de, weet ze, Oprah-show kijken. Weet je ook weer? Nou, goed, dat is goed. Oprah Winfrey of zo? Nee. Nou, dan kun je beter daarnaar kijken. Dan heb je een echte roddelclub. Die verdienen er tenminste nog wat aan. Hè? Nee, dat is onmogelijk. Hoe je dat ook draait, je kunt er nooit wat anders van maken dan dat de gelovigen allemaal worden opgeroepen, ieder voor zich, en dan dus gezamenlijk inderdaad dezelfde beslissing te nemen. Het zou mooi zijn, maar Paulus wacht het niet eens af. Die zegt, ik heb bij wijze van spreken dit besluit al genomen. Hij zou uit het midden moeten worden weggedaan. Dat is alles. En dan is nog altijd, zeg ik er meteen bij, is het een tijdelijke zaak, want dat staat in vers 5. Bovendien worden de woorden die daarop volgen in 1 Korinthe 5 gewoonlijk ook misbruikt, want daar staat vers 7, zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. En dan vers 8, zo laat ons feest houden niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Men leest hier graag in dat wij als gemeente zouden moeten zorgen dat de gemeente als gemeente in zijn geheel rein, zuiver zou moeten blijven, in de zin van er zou geen bederf, namelijk zuurdeesem, zich in mogen bevinden. En onder zuurdeesem verstaat men dan sommige van de broeders of zusters, hè? Daar komt het op neer. Daar kan je hier niet in lezen, want wat er juist in gezegd wordt, is het tegenovergestelde. Wat er gezegd wordt, is niet dat wij moeten zorgen dat de gemeente rein wordt, maar wij moeten leven vanuit de reinheid van de gemeente. Wij zijn namelijk ongezuurd. Dat staat er toch, vers 7. Gij zijt ongezuurd. Wij zijn namelijk geheiligd en gereinigd. En om die reden zouden wij niet op zo'n besmettelijke wijze moeten omgaan met mensen die er uitdrukkelijk onreine gedachten op nahouden en die cultiveren. Want dat bewust zoeken, dat is de gedachte. We moeten die heiligheid, die reinheid van de gemeente, van onszelf dus respecteren, daar gaat het om. En dat betekent dus inderdaad dat niet Dus ze dachten van nou, er zijn gelovigen en dus allemaal bij elkaar enzovoorts. Dat dat overheersend is. Het is helemaal niet waar. Waar het om gaat is dat we onze broeders en zusters inderdaad niet zelf kunnen kiezen. Maar degene met wie wij daadwerkelijk ook buiten onze bijeenkomsten, zal ik maar zeggen, omgaan. Die kunnen we wel degelijk kiezen. En we hebben niet alleen het recht om dat te doen, we hebben de plicht om dat te doen. Ja. Dat is wat er staat, ja. En zo blijven wij inderdaad rein. Wij zijn rein namelijk. De bedoeling is dat we dat voor zover in ons vermogen ligt inderdaad blijven. En niet onreinheid zouden zoeken. Of daar bewust op in zouden gaan. Nou goed, een en ander is natuurlijk ook sterk afhankelijk van hoe sterk wij in het geloof zijn. En hoe gevoelig wij zijn voor verontreiniging. We hebben het vorige keer gehad over wegen die gelovigen inslaan, dikwijls. Ook op leerstellig gebied, zal ik maar zeggen. En ik heb toen gezegd, nou, ik ben wel eens wegen ingeslagen, niet in het publiek uitsprekend, maar wel studerend ben wel eens wegen ingeslagen. Die bleken achteraf niet goed te zijn, maar ik zou ze toch niet graag gemist hebben. Want ik heb er veel van geleerd. Maar dat betekent nog niet dat ik aan iedereen zou aanbevelen om diezelfde weg ook eens in te slaan. Want ik weet niet hoe sterk u bent en of u inderdaad opgewassen bent tegen alles wat u dan tegenkomt. Zo is het nou eenmaal. Het is afhankelijk van hoe sterk wij staan in de Heer, in de Geest. Maar beter natuurlijk hoe sterk wij staan in het woord, om het dan maar heel concreet te zeggen. Want dat bedoel ik ook feitelijk. Hè?
Ik geloof ook dat het wel goed is een beetje in de wereld geleefd hebt. Tenminste, ik van mij zie dat wel zo. Want,
Nou ja.
Ja, ik.
Ja, nou ja.
Ik wil er maar niet verder van, maar.
Nee, maar het is inderdaad zo.
Je hebt een ondervinding. Ja. Wat een ander niet heeft.
Ja. Dat is niet eens leerstellig, maar dat is praktisch. Hè. Het is inderdaad. Ja. Dat weet ik, dat zegt bijna iedere gelovige. Dat hij blij is dat hij ooit in de wereld geleefd heeft. Want hij weet nou tenminste waar hij van verlost is.
Ja. Ik weet het ook niet. En hoe groot de genade van God is.
Zo is het ook. Zo is het ook. Aan de andere kant moet ik u ook zeggen dat je daaruit niemand kunt aanbevelen om dus maar eens een poosje in de wereld te gaan leven, omdat je er zoveel van leert. Nee, we hadden het zelf wellicht niet willen missen. Maar niettemin kun je het niemand aanbevelen. Zo is het nou eenmaal. Hè?
Iedereen komt er ook niet uit.
Nee, dat is het. Sommigen gaan er ook daadwerkelijk in ter ronde. Dat is ook wat er gebeurt. Je moet dus inderdaad blij zijn met dat je uit die dingen verlost bent. En aan de andere kant is mijn ervaring dat ook heel wat gelovigen problemen veroorzaken. Omdat zij inderdaad, die veroorzaken problemen bij anderen. En in de gemeenschap van gelovigen, omdat ze inderdaad nooit in de wereld geleefd hebben. Omdat ze nooit eens onderuit gegaan zijn. Omdat ze nooit eens de moed gehad hebben om iets te doen wat eigenlijk niet mocht. Hoor je me zo zeggen?
Ja.
Ik steek mijn nek dus maar weer eens uit. Maar zo is het nou eenmaal. Die kunnen zich niet voorstellen wat er met andere mensen gebeurt en wat hen beweegt enzovoorts. En schrijven dan hun bekrompen wereldje en normen voor aan anderen. Dat werkt namelijk ook niet. Toch?
Ja, dat nou.
Zodat je maar weer ziet dat ieder mens en iedere gelovige is anders. Maar wij vinden elkaar inderdaad op geestelijk gebied. Rondom het woord, rondom de Heer Jezus zelf. En de rest, of wij daarbuiten ook inderdaad met elkaar kunnen omgaan, is afhankelijk van wie wij van nature zijn, wat natuurlijke aanleg betreft. En in de tweede plaats ook sterk afhankelijk van hoe wij geestelijk staan. En laten we maar gewoon zeggen hoe sterk of hoe zwak wij zijn. Want daar komt het ook op neer. Ja.
Ja, maar mijn vader was bij de vergadering van de gesloten broeders en de dochter danste.
Ja.
Nog mooi
of voor de ark, zuster?
Nee.
Oh, niet voor de ark. Nee, dan wordt het bedenkelijk. Maar voor de. Nee, niet voor mij.
Maar als je in een gezinnetje geleefd hebt, dan heel gezapig, altijd naar de kerk.
Ja.
En die weten helemaal niet wat er te koop is.
Nee.
Maar omwee. Mochten die eens een keer.
Ja, voor hen is alles daarbuiten levensgevaarlijk.
Ja.
Maar wij die dat al misschien wel van meegemaakt hebben. En er bovendien ook afstand van doen, wij zijn er immuun voor geworden. We hebben immuniteit, weerstand gekregen. Maakt dus niks meer uit.
Ja. Maar
Zo zit dat gewoon. Ja, nee, dat is het ook. Maar dat begrijpen wij wel, maar dat begrijpen zij niet. En daar zit het probleem. Het is dus ook niet uit te leggen, werkelijk. Dat is 1 Korinthe 2. Waar staat de geestelijke mens, die ontvangt alle dingen en begrijpt alle dingen. Maar de zielelijke mens, dat wil zeggen de op de zielelijke dingen georiënteerde gelovige, die begrijpt niet alle dingen. Die ziet bepaalde dingen zelfs helemaal niet. Die kan ze ook niet begrijpen. Want dat is echt een lager niveau. Sorry, maar dat is een lager niveau. Nou ja. Wij laten het hier maar eerst even bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Nou, ik doe mijn best om nu terug te keren naar 2 Korinthe 2. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom dat die iemand, 2 Korinthe 2 vers 5, dat die iemand uit 1 Korinthe 5, dat die iemand bedroefd heeft. Hij heeft namelijk Paulus bedroefd, die dan ook als eerste daar genoemd wordt. In 1 Korinthe 5. Hè? Maar hij heeft gedeeltelijk althans ook jullie de allen bedroefd. Enzovoorts. En dan zegt Paulus, den zodanige is deze bestraffing genoeg die van velen geschied is. Kennelijk niet van allen. Leuk is dat, hè? Een bestraffing die van velen geschied is. Niet van allen, zodat je maar weer ziet dat het niet ging om een gemeentelijk besluit of iets dergelijks. Maar dat het ging om dat zoveel mogelijk alle gelovigen zich zouden distancieren van deze broeder. Maar dan staat er, deze bestraffing is genoeg. Dat wil zeggen, dit was voldoende. Je mag aannemen dat dus inderdaad die man, laten we zeggen, zijn leven gebeterd heeft. Hè? Om het dan maar weer wat populair te zeggen. Je mag aannemen dat diezelfde situatie die er was, dus inderdaad niet meer bestaat. En daarom staat er in vers 7, alzo dat gij daarentegen, het tegenovergestelde zou moeten doen, hè? Dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten. Vergeven, namelijk vertroosten. En dat betekent in de praktijk dat ze weer met hem zouden omgaan. De oude situatie zoals die was. Dat die weer hersteld zou worden. Opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worden verslonden. De bedoeling is dat hij niet helemaal aan ten onder zou gaan. Hè? Helemaal buiten de gemeenschap, de praktische gemeenschap bedoel ik dus, geplaatst is hij. En dat is een positie die voor een gelovige, als hij een gelovige is, inderdaad niet prettig is, laat ik u dat vertellen. Kan ook eigenlijk niet. Want ik moet u zeggen dat het weliswaar zo is dat de gelovigen hun individuele verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf en ten opzichte van de Heer. Maar neem niet weg dat in het normale christelijke leven zo'n gelovige inderdaad contacten zou onderhouden, op zijn minst, met andere gelovigen. Dat wil zeggen, als je deel uitmaakt van een gemeente, want dat is een gemeente hoor. Ik bedoel niet een plaatselijk georganiseerde kerk of zoiets. Maar het is nu eenmaal zo dat de bedoeling is dat de gelovigen inderdaad met elkaar van gedachten wisselen over de geestelijke dingen, over het woord enzovoorts. Zo voedt men elkaar. Dat doet men buiten het christendom doet men dat in de wereld net zo goed. Mensen zoeken gelijkgestemden, zitten in dezelfde vereniging, bezoeken elkaar of gaan samen ergens naar iets toe waar ze interesse in hebben enzovoorts. Dat is een normale zaak, want als je maar in je eentje bent, helemaal alleen in the middle of nowhere, in een hutje op de hei, dan wel midden in de Sahara, dan heb je geen leven. Een mens is communicatief. Nee, dat weet ik niet hoe je dat schrijft, maar hè? Maar het betekent, hij heeft inderdaad behoefte aan contacten. En dat geldt voor de gelovigen net zo goed. Hij zou contacten moeten hebben inderdaad op gelijk niveau. Hij maakt deel uit van een gemeente. Dat is zijn plaats, daar is hij ook officieel in gezet. En als die contacten er niet zijn, dan beantwoordt hij inderdaad niet aan zijn roeping. Daar komt het op neer. Waarmee ik niet gezegd heb dat hij beslist lid moet zijn van een plaatselijke gemeenschap, hoor. Uiteraard. Dat kan ik niet gezegd hebben, want dat ben ik ook niet. Dus, hè? Maar ik bedoel wel dat wij als gelovigen met elkaar contacten zouden onderhouden. Moet levend geloof blijven. Daar gaat het om, hè? Goed. Dus, daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem vastmaakt, bevestigt. Wel, in vers 7 heet het vergeven en vertroosten. En in vers 8 heet het de liefde aan hem bevestigen. Zodat je maar weer ziet dat vertroosten en bevestigen, zoals al eerder gezegd, inderdaad synoniem is. Het betekent gewoon dat men gewoon weer met die man zou moeten omgaan. Het gaat er niet om wie hij was en hoe hij geleefd heeft of wat hij gedaan heeft. Het gaat erom dat hij een gelovig is en daaruit leeft enzovoorts. Of wil leven. En dus zou men met zo iemand omgaan. Zodat je maar ziet dat het verleden van de gelovigen op geen enkele wijze enige betekenis heeft. Sterker nog, ik ken iemand die zei ooit een keer: vroeger was ik iemand met een verleden en nu ben ik iemand met een toekomst.
Met een heden.
Ja. Maar dat is een gelovige. Een gelovige heeft niet een verleden, heeft een toekomst. Een zondaar heeft een verleden. Wij niet, wij hebben een toekomst. Dat wil zeggen, daar leven wij uit. De zondaar wordt belast door zijn verleden, als er wat achter hem ligt. Dat sjouwt hij eigenlijk zijn leven lang mee, terwijl wij als gelovigen precies andersom, daarentegen dus, uit vers 7 zeg maar, hè, dat wij als gelovigen daarentegen geen verleden hebben, maar een toekomst. En ieder die achterom kijkt, is onbekwaam in het koninkrijk Gods.
Hè? Wat doe je het wel eens terugkijken?
Ja, maar je weet wat het betekent, hè? Je zou niet moeten zien op je verleden. Gebruik een synoniem, dan wordt het gewoon meteen weer duidelijker. Hè? Taal is maar een rading.
Als je iets verwijt, dan kun je zo lekker licht voelen. Maar je voelt eigenlijk helemaal niet meer wat.
Nee, je moet niet zien op je verleden, je moet zien op je toekomst.
Ja, vergeten er maar achter
je. Juist, zuster, natuurlijk. Vergeten hetgeen achter is, maar uitstrekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit, naar het doelwit. Jaag ik naar het doel tot de prijs, de roeping Gods die van boven is. Maar dat was Filippenzen. Goed. Nou, terug naar 2 Korinthe 2. Ik hoop dat dit dan duidelijk is. Dat wil zeggen, in de eerste brief hebben ze dan toch in ieder geval iets gedaan. Of naar aanleiding van de eerste Korinthe brief hebben ze dan toch in ieder geval iets gedaan wat de apostel Paulus wilde. En dat zal ook wel met de tactiek van deze brief te maken hebben. In de eerste plaats stelt de apostel Paulus vast dat ze toch een beetje lering getrokken hebben uit die eerste brief. Het was wel niet veel, maar ze hebben in ieder geval actie ondernomen op 1 Korinthe 5. Daar gaat het maar om. Maar nu zegt de apostel, het was nou wel mooi genoeg geweest. Hij is kennelijk goed op de hoogte van de gang van zaken in de gemeente daar. Hetgeen trouwens ook als bevestiging van zijn overvloedige liefde tot die gemeenschap daar kan gezien worden. Maar vers 9 dan, want daartoe heb ik ook geschreven, opdat ik uw beproeving mocht verstaan, of gij in alles gelovig zijt. Nou, er staat gehoorzaam zijt, maar dat betekent gelovig zijt. Of ze willen luisteren naar het woord. En dat hebben ze kennelijk gedaan, is nu de gedachte. Het staat er niet expliciet, maar dat is wel wat dit vers impliceert. Ze hebben gedaan wat hij gezegd had. Het heeft ook effect gehad, kennelijk. De man zal er, die gelovigen, die uit 1 Korinthe 5 zal ervan gesproken zijn, zal hem toch een denken gezet hebben, of zal zijn gedachten misschien toch de goede richting opgedrukt hebben, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het heeft effect gehad en dus moet men hem nu vergeven, enzovoorts. Dus daartoe had Paulus geschreven, op dat ik uw beproeving mocht verstaan of gij in alles gehoorzaam zijt. En dan vers 10, waarmee je me ziet dat hij nog steeds niet over het onderwerp uitgesproken is, zodat het daadwerkelijk een verwijzing was na zijn eerste brief. Vers 10, die gij nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want eerst had hij gezegd in 1 Korinthe 5 dat hij zelf al, bij wijze van spreken, die broeder buitengesloten had, uit zijn leven althans, hè. Maar nu zegt hij, die gij iets vergeeft, die vergeef ik ook, want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil. Want het blijft natuurlijk zo dat Paulus zogenaamde actie in afwezigheid tegenover deze man en vervolgens zijn vergeving die hij nu aan die man als het ware aanbiedt, dat het natuurlijk weinig zinvol is. Helemaal geen betekenis heeft zelfs, omdat Paulus op zijn zendingsreis uiteraard toch niet met die man in Korinthe zou omgaan. Hij was niet eens in Korinthe, hij kwam niet in Korinthe, daar gaat het immers allemaal over. Dus het is maar theoretisch. Maar Paulus sluit zich gewoon bij hen aan. Dus hij zegt dan ook, ik heb dit gedaan om uwentwil. Dat wil zeggen, samen met hen. Zo zegt hij het in 1 Korinthe 5. Samen met de Korintiërs heeft hij die man buiten gesloten. Samen met de Korintiërs en terwille van de Korintiërs vergeeft hij nu weer. En dat voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Dat is heel interessant. Men geeft die ene broeder over aan Satan, tot verderf des vlees. Maar als het ten onrechte gebeurt, en als het uitloopt op heerschappij of weet ik veel wat, hè, maar als het uit de hand loopt, dan is de kans groot dat het omgekeerd wordt, namelijk opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Want het is natuurlijk toch eigenlijk satanisch wanneer wij goedwillende gelovigen buitensluiten op grond van dat ze ons niet aanstaan of zo. Ja, zo is het. Dus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Het leuke van deze uitspraak is dat hij dikwijls geciteerd wordt, maar dat het niettemin het vers niet zegt welke die gedachten van Satan dan zijn. Overigens ook interessant om te zien dat er wel degelijk staat dat Satan denken kan, hè? Zodat je maar weer ziet dat de Satan niet maar een abstract begrip is. Zo van het kwade in het algemeen, want het kwade in het algemeen kan niet denken. Het is niet maar een personificatie van het kwaad, het is ook inderdaad een persoon, de Satan. Het is iemand die denken kan, die plannen heeft, die werken verricht, die gedachten heeft en die uitvoert. Wat die gedachten zijn, zegt de apostel er niet bij. En ik persoonlijk vind dat maar goed ook, eigenlijk. He? Stel je voor, anders gaan we ons verdiepen in de gedachten van Satan. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij dienen ons te verdiepen in de gedachten Gods. Wij moeten hem leren kennen, niet de tegenstander. Dat is ook wat ik had tegen dat boek wat ik heel bedektelijk, toch, maar dan toch heel duidelijk, er straks genoemd heb. Het vertelt ons, dat we zeggen, dat is de bedoeling van het boek. Ik sluit me er op geen manier bij aan. Ik zeg ook niks over de inhoud ervan, absoluut niet. Maar de bedoeling van het boek is uiteraard om ons de werkzaamheid van de tegenstander bekend te maken. En of de man erin gelijk had of niet, doet er ook niks toe. Hè? Maar de bedoeling was de werkzaamheid van de tegenstander bekend te maken. Nou, de Bijbel doet dat nooit. Die legt niet uit hoe de tegenstander werkt. Daar komen wij vanzelf wel achter. Maar zelfs dat is niet nodig. Nee, wij moeten Gods gedachten leren kennen en Gods werken leren verstaan enzovoorts. En wat de tegenstander, Satan, is gewoon Hebreeuws voor tegenstander, hè? Wat de tegenstander doet, nou natuurlijk is Gods gedachten dwarsbomen, Gods werken dwarsbomen, op wat voor wijze dan ook. En over het algemeen op zeer geniepige en geraffineerde wijze en meestal met een Bijbel in de hand. Nou, mag ik rustig zeggen, want de eerste keer dat die in de Bijbel bedekt bovendien ten tonele gevoerd wordt. Je mag aannemen dat dat bedekt gebeurt in de Bijbel. Waarom zou God spreken over zijn tegenstander? Hè? Goed, maar de eerste keer dat het gebeurt in de Bijbel gebruikt de tegenstander inderdaad het woord van God. Daar gaat het om. Nee, hij misbruikt het, maar vooruit. En dat doet hij dus nog. De kans is heel groot. Nee, dan laat ik het nog eens anders zeggen. Je moet bedenken dat de werkzaamheid van de tegenstander niet primair gezocht zou moeten worden, zeker niet in onze dagen. Er zou niet primair gezocht moeten worden te midden van de ongelovigen in de wereld. Nee, ik zeg altijd meteen, niet in het werelds amusement. Dat is wel het laatste waar je de werkzaamheid van Satan zou moeten zoeken. Je zou het vervolgens wellicht moeten zoeken, als je het zou doen, zou je het wellicht moeten zoeken, niet in het werelds amusement, maar in de serieuze dingen van de wereld, de wijsheid der wereld, de dingen die de wereld leert, de filosofie van de ongelovigen, zal ik maar zeggen, hè? Want daar zou je de tegenstander dan moeten vinden. Dat is namelijk veel gevaarlijk. Amusement is voor niemand gevaarlijk. Ja, je kan een besmetting oplopen, maar vooruit. Hè? En het is weggooien van je tijd, oké, in de meeste gevallen, ook niet eens altijd. Hè? Maar daar kun je van zeggen wat je wil, je kunt hooguit zeggen het is niet nuttig, maar ook daar kun je het tegenin brengen, want soms is het best wel nuttig. Maar goed, hè, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar echt gevaarlijk is het niet. Gevaarlijk is wat de wereld aan serieuze dingen ons voorhoudt. Dat is gevaarlijk, omdat dat niet amusement is. Dat beïnvloedt ons denken namelijk, dat is veel gevaarlijker, want dat beïnvloedt ons wezen. Amusement is de buitenkant. Maar de wijsheid van de wereld beïnvloedt onze binnenkant. Dat is dus veel gevaarlijker. Maar ik moet u zeggen, als je de werkzaamheid van Satan zou willen aanwijzen, dan zou je niet moeten wijzen op de wereld. Daar is hij wel, maar daar hebben wij namelijk helemaal hoegenaamd niks mee van doen. Hij trouwens ook weinig, want dat is zijn domein. Daar strijdt hij niet. Die wereld heeft hij al.
Ja, de doden, die houdt hij vast en de levende gaat hij achterna.
Ja, overdrachtelijk dus, hè. Ja, het punt is, die wereld, het is al zijn wereld. Ja, ja. Die koninkrijken der aarde, die zijn van hem. Daar heeft hij niks te strijden. Dat is gewoon in zijn macht. Hij hoeft alleen, dat is net wat waarvan men weet dat sommige overheden onder de mensen dat doen. Hij probeert alleen de mensen dom en blind te houden. Dan kan hij macht over ze uitoefenen. Sommige regeringen doen dat over hun volk ook, dus bedoel, zo werkt dat. Dat is wat Satan ook doet. Maar als de werkzaamheid van Satan, die vind je in de eerste plaats inderdaad te midden van gelovigen. Het is niet anders, het is zo. Die heeft hij namelijk niet. Dat is een grote tegenstander, zal ik maar zeggen. Of dat is het gebied, het domein van Christus, laat ik het zo zeggen. En daar probeert Satan uiteraard zijn vingers tussen te krijgen. En ik zal u vertellen dat hij dat geraffineerd moet doen, anders lukt het uiteraard niet. En hij zal met een Bijbel aan moeten komen en met vrome praat, want anders krijgt hij die gelovigen toch niet te pakken. Nou, dat is precies wat hij doet. En vrome praat is ongeveer dit. Wij zijn zo'n gezellig clubje gelovigen. Het gaat zo goed met ons. Wij zijn van die nette mensen. We zijn een prachtig getuigenis voor de Heer Jezus Christus. Wij kunnen ons niet permitteren dat er iemand in ons midden is die er een verkeerde levenswijze op nahoudt. Want wat moet de buurt er wel van denken? Dat is vrome praat. Maar ik geloof dat de praat is die van de tegenstander komt. Want wat zelden gemaakt draai ik het om. Dan zeg ik, wij prediken immers een genade God. Een God die vergeving geeft aan welke zondaar dan ook. Dat is een prachtig getuigenis als er in ons midden mensen zijn die inderdaad bekend staan als grote zondaren. Of niet?
Ja, als je voor iedereen gewoon.
Nou, ik weet wel, dat is het andere uiterste. Maar laat ik dan zo zeggen, die dingen vallen dan toch op zijn minst tegen elkaar weg. Waar het maar om gaat, is inderdaad dat wij ons niet met vrome praat moeten laten verleiden om eigenlijk... De tegenstander te dienen, Satan te dienen. Want dat is wat er gebeurt. We brengen daardoor, door dit soort redeneringen, inderdaad verdeeldheid en strijd, om nog maar te zwijgen van verdriet, binnen de gemeente. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Wat er in de gemeente gebracht zou moeten worden, ook door ons, is inderdaad stichting. Opbouw namelijk. Je kunt niet iets opbouwen door bezig te zijn met af te breken. Maar te zeggen, die er niet bij en dat moet anders en zit zus willen we het niet hebben en dat moet anders enzovoorts. Dat is afbraak. Dat is geen opbouw.
Dat is een tegenstand.
Ja, precies, ja.
Als je alles hebt en je hebt de liefde niet.
Nou ja, daar gaat het om, hè. Ja. Johannes zegt het eenvoudiger, maar voor sommigen moeilijker te begrijpen, heb ik gezien. Johannes zegt gewoon, een kenmerk van een gelovige is dat hij zijn medegelovige lief heeft. En als je dat niet doet, hoe weten we dan dat iemand een gelovig is? Als je zijn broeders en zusters niet eens lief heeft.
Dat is
het hoofdkenmerk van een gelovige uiteraard. En het punt is dat het geen kunst is, zeg ik altijd, om broeders en zusters lief te hebben als het allemaal zulke nette mensen zijn zoals wij. Ja. Hè? Maar als het allemaal net zulke verschrikkelijke mensen zijn zoals wij, dan wordt het wel moeilijk om ze lief te hebben.
Ja.
Kenmerkend is ook dat wij, of opdracht die we hebben, is onder andere om inderdaad onze medebroeders en zus te vergeven. Dat hoef je niet te doen als ze geen zonde hebben. Maar er staat dat we elkaar zouden vergeven. Dus dat is kennelijk nodig. En er staat dat we onze broeders en zusters zouden verdragen. En dat betekent dus inderdaad dat het geen aardige mensen zijn. Nou, toch, dat betekent het toch. Ja, het zwakke en het onedele, het verachten enzovoorts. Zo zit het nou eenmaal. Dat zijn we zelf ook, dat zijn onze broeders en zusters ook. En als wij geloven in de reiniging die onze Heer aan ons volbracht heeft, dan geloven we ook in de reiniging die Hij volbracht heeft aan onze broeders en zusters. En dan kunnen we hen ook lief hebben, omdat ze in hetzelfde schuitje zitten als wij. Zondaren, maar door genade zalig. En niet uit werken, dus daar zien we ook niet op, maar inderdaad uit geloof. Ja. Een van de belangrijkste dingen daarbij is natuurlijk wel dat wij inderdaad van goede wil zijn en daar ook blijk van geven. Dat wij inderdaad willen leven uit geloof, dat wij de waarheid zoeken, de Heer willen dienen enzovoorts. Meer is het niet. Als dat er is, dan is verder alles in orde. En verder laten we het over aan het werk van de Geest, het werk van de Heer zelf, in onszelf en in onze broeders en zusters. Toch? Maar, ja, nou ja, goed. Als wij denken dat we onze broeders en zusters moeten verbeteren, dan denken wij dus dat we de Heilige Geest zijn. En dan denken we dus dat die Geest zijn werk niet goed doet, dat Christus zijn werk niet goed doet. En als wij, stel dat wij vaststellen dat, dat werk van Christus in die broeder of zuster inderdaad niet tot uitdrukking komt, dat het niet werkt, dat er niks gebeurt, dan moet je niet zeggen, de Heer doet zijn werk niet goed. Dan zou de conclusie moeten zijn, dat komt omdat die broeder of zuster ook inderdaad niet wil. En dan houdt het op.
Je mag dan toch ook zeggen wat hij verkeerd doet. Een broeder en zuster, ik liefde.
Dat is nog maar de vraag. Dat is nog maar de vraag. Omdat die uitspraken over dat wij als een broeder zonder dat we hem vermanen enzovoorts, dat zijn in het algemeen, dus er maar één of twee keer in de Bijbel, weet u wel, maar dat zijn in het algemeen uitdrukkingen die buiten het verband van het schriftgedeelte zelf worden toegepast. En daar wordt het moeilijk. Maar het is inderdaad zo, wanneer wij zien dat iemand werkelijk verkeerd gaat, terwijl we aan de andere kant toch ervan overtuigd zijn dat hij wel goed wil, maar niettemin toch verkeerd gaat, hè? Dat hij dus iets niet ziet en daardoor een verkeerde weg inslaat, dan is het zinnig en hebben we ook min of meer de verantwoordelijkheid om zo iemand inderdaad recht te rechten, recht te wijzen. Dat is inderdaad waar. Maar dat wil nog niet zeggen dat we zo iemand verplichtingen opleggen.
Ja, staat er in de Bijbel?
Ja, dat weet ik. Er staat een heleboel in de Bijbel. Ik geloof alles wat in de Bijbel staat, maar zolang het erin staat, hè? Niet als het eruit gehaald was.
Maar ik geloof als je elkaar lief hebt in de gemeente, of hoe dan ook. Want het is een universele gemeente, hè, over de hele aarde. Maar ik bedoel, dan heb je ook een prachtige omgang met elkaar.
Ja. Dat is het zo, ja, maar je moet wel.
Natuurlijk als je geestelijk leeft.
Jawel, je moet wel op dat Bijbels zijn geestelijk niveau, ja, blijven. Daar gaat het om. De rest staat, ja, daar volstrekt buiten.
Zo bedoel ik het. Ja. Geestelijk over het.
En waar wij iemand terecht wijzen, zou dat ook in de eerste plaats moeten zijn op leerstellig terrein. Dat is een zwaar woord, maar dat kan het ook niet helpen. Ik weet zo gauw niks anders. En zeker niet in de eerste plaats op het terrein van iemands privéleven, want dat gaat ons helemaal niet aan. Niets, niet in het minst. Nee. Goed, zijn gedachten, die van de tegenstander, vers 11, zijn ons niet onbekend, maar de apostel vertelt ze niet en de hele Bijbel leert het niet wat die gedachten van die tegenstander zijn. Alleen er zijn enkele schriftgedeelten waaruit blijkt hoe die tegenstander denkt en hoe hij doet en bij wat soort gelegenheden hij reageert enzovoorts. Dat komt voor, maar het is altijd geraffineerd. Als de apostel Petrus een mooie vrome uitspraak doet, waarbij hij zegt dat hij de Heer wel zal helpen enzovoorts, hè, want om te voorkomen dat hij gedood zal worden of gekruist zal worden, zei de Heer, ga achter mij, Satan. Zullen we er even, heel even maar, merken hoe het in elkaar zit. Dan worden goed bedoelde, vrome praatjes, die worden rechtstreeks toegeschreven aan Satan. Ja, kan het ook niet helpen, maar dat is toch zo. Het was niet een grofheid zozeer aan het adres van de apostel Petrus, hoewel het dat min of meer was. Maar het was even een tipje van de sluier opleggen. Kijk, dat is nou Satan. Probeer het werk Gods te hinderen. Met mooie verhalen.
Dat is allemaal voorbeelden voor ons.
Ja, daar gaat het maar om, hè. En er staat hier dus ook even, hè. opdat de Satan ons geen, over ons geen voordeel krijgt, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Als wij bezig zijn met scheiding en ruzie te maken in de gemeente, dan dienen wij daarmee inderdaad de tegenstander. Het vervolg op het verhaal is dat wij niet dienaren zijn van de tegenstander en ook niet van het oude verbond, hoofdstuk 3, dat is maar een paar versen verder. Niet dienaren zijn van de tegenstander, ook niet dienaren van het oude verbond. En in de praktijk is het verschil dus tussen die twee dus zeer gering, hè? Maar wij zijn dienaren van het nieuwe verbond. En wij verspreiden de goede reuk van Christus. Dat is de bedoeling. Nou goed. Dan hebben wij nog vers 12 en 13. Zo even ertussendoor. Voorts, als ik te Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. En als mij een deur geopend was in de Heere, zo heb ik geen rust gehad voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar afscheid van hen genomen hebbende, vertrok ik naar Macedonië. Dat heeft nog te maken met de reis die de apostel Paulus dan had afgelegd. Hij is dus wel degelijk naar Macedonië en dus naar Griekenland gegaan in de richting van Korinthe. Alleen in Korinthe kwam hij dus niet. Nogmaals, hè? Daar gaat het maar om. Troas speelt een belangrijke rol. En ik geloof dat het een beetje een inleiding is ook tot het volgende schriftgedeelte. Troas is die plaats aan de westkust van, Klein-Azië, Turkije, van waaruit de apostel in de tijd voor het eerst overstak naar Europa. Naar Griekenland, daar komt het neer.